Goedemorgen allemaal. Oh, geluid staat goed aan. Dankjewel Jolanda voor je gebed. Voordat ik met jullie de Bijbel wil openen, wil ik zeggen dat ik het een groot voorrecht vind om hier voor jullie te mogen staan. Het is niet zomaar iets om Gods woord te mogen verkondigen. En te mogen laten klinken. En ik sta hier niet omdat ik belangrijk ben of iets voorstel. Ik sta hier alleen omdat ik een taak heb gekregen van de Heer. En ik hoop dat ik jullie hiermee mag dienen. Dat jullie door Gods woord vanochtend geraakt zullen worden en datgene mee zullen nemen wat jullie nodig hebben. En ik weet niet wat er ieder nodig heeft. Ik kan in niemand zijn hart kijken. Maar God, die kan dat. En ik vertrouw dat God door zijn woord en zijn geest iets gaat bewerken vandaag. Misschien zien we dat niet gelijk. Maar toch gaat God iets doen. En daarom hoop ik ook dat in ieder, in welke vorm dan ook, een Bijbel mee heeft genomen. En meeleest en meetoetst en meekijkt vanochtend. Want mijn woorden hebben geen autoriteit. Jullie hoeven mij niet te geloven. Gods woorden zijn belangrijk. Gods woord is belangrijk. En daar hoop ik dat wij allemaal vanochtend daarvoor open zullen staan. En Gods woord tot ons laten spreken. Dus, we zijn bezig met het mooie, geweldige en uitdagende thema van Gods koninkrijk. Het koninkrijk heeft u bereikt. En dat doen wij aan de hand van het eerste boek van de kerkgeschiedenis, het boek Handelingen. Boek nummer 2 in de reeks van Lucas. En Lucas die heeft al in zijn evangelie laten zien wat Jezus begonnen was om te leren en te doen. En in Handelingen gaat hij daarmee verder. En ik vind het enorm mooi en geweldig om te zien hoe wij hier Gods werk zien. En dat wij zien dat datgene wat Jezus beloofd heeft, dat uitgevoerd wordt. En daarom laten we daarom Handelingen 4 openen. En we gaan vanochtend een korter tekstgedeelte behandelen dan de laatste keer. En het sluit naadloos daaraan aan. En dat zijn de versen 23 tot en met 31. En Leendert die heeft afgelopen zondag natuurlijk al verteld wat er gebeurd was. En hoe we hier zijn terechtgekomen. Dus laten we even lezen wat we hier in Handelingen zien gebeuren. Wat Lucas ons hier, geïnspireerd door de Heilige Geest, vertelt. En nadat zij, dat zijn Petrus en Johannes, losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij enigszins eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David, uw knecht, gezegd heeft: waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de voorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zijn Messias. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de stammen van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en het teken en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Toen wij bezig waren met het thema identiteit in Efeze, hebben we natuurlijk de brief aan de gemeente in Efeze gelezen. En als het goed is, is ons daar iets opgevallen in die brief. Dat er iets steeds weer naar voren kwam, steeds weer herhaald werd. Een soort refrein. Weten jullie nog wat dat was? Sorry? In hem, in Christus. Amen. Halleluja. Yes. In Christus. Efeze ging over het leven in Christus. Onze nieuwe identiteit. En als we naar Handelingen kijken, en als we goed Handelingen lezen, dan zouden jullie misschien ook iets opvallen wat steeds weer naar voren komt. Het komt ook hier in die tekstgedeelte voor. En dat is vervuld zijn met de Heilige Geest. Als we Handelingen lezen, dan is het niet dat wij onder de indruk moeten raken van Petrus, Johannes, de apostelen, de gemeente. Lucas wil dat wij onder de indruk raken van de Heilige Geest. Persoon nummer 3 in de drie eenheid. Want dat de gemeente is het product, het werk van de Heilige Geest. En die mensen die bij de gemeente horen, en dan heb ik het niet over iedereen die hier in de zaal samen zit, maar of in een gebouw samenkomt, maar de echte gemeente, die is bij die gemeente gekomen door het werk van de Heilige Geest in zijn hart. Jezus zegt zelf tegen Nicodemus, tenzij dat u wederom geboren bent, kunt u het koninkrijk, de hemelen, Gods koninkrijk niet eens zien. Hoort u daar helemaal niet bij. En wat we hier zien in Handelingen is, dat hebben we in de laatste hoofdstukken al gezien, de Heilige Geest die gaat te werk. Nadat Jezus opgevaren is in de hemel en beloofd heeft dat de trooster zal komen, en de trooster komt op de Pinksterdag, zien wij hoe de Heilige Geest, hoe God zijn werk uitvoert. En op dit moment is het nog niet zo'n massaal grote groep mensen. Op dit moment zijn het 6.000, 7.000 misschien. Dat is al geweldig groot, hè? Veel groter dan onze gemeente. Maar toch, het is nog een kleine groep. Als je dat bekijkt met heel de wereldbevolking en dat vergelijkt. En het is nog een groep van alleen maar, of alleen, bijna uitsluitend, Joden. Zoals Jezus gezegd heeft, jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem. Daar begint het. We zijn nog steeds in Jeruzalem. We zijn nog steeds in een Joodse groep mensen. Een Joodse groep mensen die overgestapt zijn van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Een Joodse groep mensen die de Messias hebben leren kennen. Een groep Joden die wiens ogen zijn opengegaan en die nu niet meer gebukt gaan onder de wet zoals de fariseeën het uitlegden, maar die nu door de Heilige Geest bekrachtigd zijn om volgens Gods wil en Gods woord te leven. En wat wij hier zien is, of wat wij gezien hebben, is een enorm groot wonder in het leven van Petrus, een van mijn lievelingsmensen in heel de Bijbel. Petrus die eerst zo anders was en nu veranderd is. Niet door eigen inspanning, niet door iets wat hij gedaan heeft, niet door een cursus te gevolgd te hebben, maar door de Heilige Geest in hem. En wat we hier zien is ook een groot deel van wat God in het leven van Petrus heeft gedaan. In deze tekst. Wat was er gebeurd? Petrus en Johannes die gingen zoals het hun gewoonte was dagelijks naar de tempel om te bidden, om God aan te bidden. En ze komen daar een man tegen voor de poort die iedereen al kende, omdat hij daar heel lang al lag. Hij was 40 jaar oud, misschien heel zijn leven lang al verlamd geweest. Heel Jeruzalem kende die man. En ze komen bij hem en door hun geneest God die man. Volledig en compleet. Er was geen twijfel mogelijk, hè? Die man die eerst helemaal niks kon doen, die stond op En die rende en die springde en die loofde God. En er was gewoon geen medisch bewijs meer nodig. He, die man was genezen. En die ging mee naar de tempel. En iedereen die in de tempel was, die kende die man. Dus iedereen, die was ineens attent. En die vroeg zich af, wat is er gebeurd? En Petrus en Johannes, vervuld door de Heilige Geest, grijpen de kans. Om nog meer mensen te genezen? Nee. Om het tekenis van die genezing te verkondigen. Diegene die die genezing gedaan heeft, te verkondigen. Het evangelie te verkondigen tegen deze mensen. En heel veel van deze groep mensen die kwamen tot geloof. Maar er was ook weerstand tegen die verkondiging. Er was trouwens geen weerstand tegen die genezing. Dat vond iedereen prima. Maar er was weerstand tegen de verkondiging. Dus de geestelijke leiders van Israël, de Farizeeën, Sadduceeën, die pakten hun, die stopten hun in de gevangenis. En de volgende dag moesten ze voor de Hoge Raad komen en zich verantwoorden. En weer zijn ze vervuld door de Heilige Geest. En weer verkondigt Petrus heel duidelijk, er is geen verlossing behalve door die ene naam. Er is maar één weg tot God en dat is diegene die jullie hebben gekruisigd. Ja? Die jullie hebben verworpen. De Messias die was gekomen, Gods Zoon. En nog steeds is er genade. En nog steeds is er de gelegenheid tot omkeer voor deze mensen. Maar dat willen ze niet. En ze kunnen niet ontkennen wat er gebeurd is. Dus het enige wat ze op dit moment kunnen doen, is Petrus en Johannes het zwijgen opleggen. Hè? En hun te waarschuwen, te zeggen, stop er maar mee het evangelie te verkondigen. Blijf maar mensen genezen, blijf maar goede dingen doen, geen probleem. Maar stop maar met de verkondiging van het evangelie. En hier vinden wij hun. Ze waren nu vrijgelaten. Het is het begin van de weerstand die opkomt wanneer het Gods woord duidelijk verkondigd wordt. Het is weerstand, een vorm van vervolging begint hier al. En wat doen ze dan? Wat is hun reactie? Gaan ze zich verstoppen? Gaan ze gewoon proberen gewoon zo onopvallig mogelijk verder te leven? En iedereen een beetje tevreden en bevriend te houden? Nee, dat doen ze niet. Ze gaan naar de gemeente. En ze organiseren een bidstond. En dat vind ik mooi. Wat we hier mogen zien is een model van hoe de gemeente hoort te functioneren. Wij komen hier op een zondag samen om opgevoed te worden, getraind te worden, datgene mee te krijgen wat wij nodig hebben om door de week getuigen voor Jezus te kunnen zijn. En dat hebben wij nodig. Wij hebben de gemeente nodig. En we hebben niet alleen maar de prediking nodig en de mooie liederen. We hebben het ook nodig dat wij voor elkaar bidden. Dus wat ze doen is, zij komen gezamenlijk voor de troon van God. En ze komen gezamenlijk tot God en ze hebben maar één gebedspunt. Dus de gemeente op dit moment weet waar ze voor bestaan en waar ze tot geroepen zijn. En het is een belangrijke vraag om aan onszelf te stellen als wij naar de kerk rondom ons heen kijken. Hebben wij de indruk dat de kerk in het algemeen en wij als gemeente en wij persoonlijk ook duidelijk weten waar we voor bestaan en waar we tot geroepen zijn? En dan moet ik bij mezelf ten eerste constateren dat het niet altijd zo is. Ja? Ook al ben ik fulltime evangelist. Ik heb niet in mezelf altijd de kracht en de vrijmoedigheid en hetgene wat ik nodig heb om mijn opdracht uit te voeren. We zitten natuurlijk ook, dat hebben we al in Efeze ook gezien, in een geestelijke strijd. Er is een andere macht die niet wil dat wij datgene gaan doen wat God van ons vraagt. die overste priesters en de fariseeën en de sadduceeën, die deden datgene wat ze deden niet alleen maar vanuit hunzelf. Die waren ook gedreven door een andere koning die zij volgden, en dat was Satan. En Satan wil niet dat het evangelie, de bevrijdende boodschap van Jezus Christus, verkondigd wordt. Want hij weet heel goed dat datgene wat in Romeinen 1 vers 16 staat, dat het evangelie de kracht van God is tot zaligheid voor iedereen die gelooft. Satan weet dat als geen ander. En hij weet ook datgene wat in Romeinen 10 staat. Waar Paulus zo worstelt met het feit dat zijn eigen volk verloren gaat. En hij dan schrijft vanaf vers 13. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zal zalig worden. Hoe zullen zij hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Satan weet dat er maar één middel is waardoor mensen toegevoegd worden aan het koninkrijk van God. En dat is de verkondiging, de prediking van de reddende boodschap. Van datgene van wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. En dat hij de enige is die ons kan verzoenen met God. En dat God vanuit door zijn liefde en zijn genade alles ervoor gedaan heeft om dat te doen. En dat een ieder die afstand neemt van zijn oude leven en zich afkeert van de zonde en de rebellie tegen God, en tot bekering komt en vertrouwt en gelooft en in de machtige naam van Jezus Christus, de machtige zaligmaker en redder, die wordt toegevoegd aan Gods koninkrijk. En dat is trouwens de missie en de opdracht die wij als gemeente hebben gekregen. Daarom zijn wij hier op aarde. Om God te verheerlijken, om ons in hem te verheugen, om hem alle eer en glorie te geven, doordat wij datgene wat wij ontvangen hebben, doorgeven. En als ik eerlijk ben, dan is dat gebied in mijn leven misschien het gebied waar ik de meeste weerstand ervaar. En daar ben ik niet altijd trouw in geweest. En ik denk, zelfs de apostelen waren niet altijd 100% getrouwd. Er was maar één die dat kon, dat was Jezus. Maar het mooie van het evangelie is dat ik nu door geloof met Jezus verbonden ben. En dat alles wat Jezus gedaan heeft, hij heeft het voor mij gedaan. In mijn plaats. En ik mag nu vanuit datgene wat hij in mij doet en wat hij door mij heen wil doen, gaan leven. En dat is wat wij hier zien. En dat is wat zij beseffen. En het is wonderlijk, want Petrus, als je ziet hoe die was als volgeling van Jezus, moest Jezus hem heel vaak terechtwijzen, omdat Paulus heel zijn eigen gedachten had over hoe Jezus dat moest doen. En hoe het koninkrijk van God in elkaar zat. En hij gaf advies aan Jezus. Hij had veel lessen te leren, die man. En dan nog aan het eind van het leven van Jezus zei hij, toen Jezus zei, ik ga naar het kruis, ik ga sterven. Zegt hij, en jullie zullen mij verlaten. Hij zegt hij, nee, ook al verlaat iedereen je, ik blijf getrouwd. En dan zegt Jezus tegen hem, voorwaar ik zeg tegen je, voordat de haan kraait, zul je mij 3 keer verloochenen. En dat gebeurt. Dus wat wij in Handelingen zien is niet Petrus die vanuit zijn eigen kracht, vanuit zijn eigen vermogen Jezus volgt. Hij is een gebroken man. En dat is hier heel mooi terug te zien. Hij gaat niet pragmatisch denken en denken, wat moet ik veranderen en moet ik toepassen en qua methode en zo. Hij gaat terug naar de plek waar hij moet zijn. Samen als gemeente voor de troon van God in afhankelijkheid. En dan bidden zij voor maar één ding. Vrijmoedigheid. En ik vind het gebed zo mooi, want het gebed weerspiegelt heel goed het gebed wat Jezus ons heeft geleerd. Laten we daar naar kijken. Ze beginnen om God aan te spreken. Hier staat het vertaald met Here. Maar in het Grieks is het een heel duidelijk woord. Dat is het woord, en het is ook, ik beloof het is het enige Griekse woord wat ik vandaag ga benoemen. Het woord despotes. En als we dat woord horen, het klinkt een beetje negatief. Despoot. Huh? Doet denken aan een Stalin of een Hitler of zo. Maar het woord despotes betekent dat God de absoluut soevereine, almachtige, gezaghebbende koning is. Dat God gezag heeft over ons leven. En dat ik als kind van God, door hem te kennen, in hem te vertrouwen, van hem te houden, me onderstel onder de wil van God voor mijn leven. Omdat zijn wil goed is. Zo komen zij tot God. Ze komen niet tot God als hun buddy. Niet tot God als iemand die een beetje hulp nodig heeft. Of die iets is laten vallen. Of die iets is vergeten. Nee, ze weten, God heeft alles in handen. En hoe laten ze dat zien? Door terug te kijken naar die dingen die God gedaan heeft. Ze zijn geworteld in het Oude Testament, als Joden dat zijn. En ze beginnen bij de schepping. Ze zien dat God de almachtige, soevereine schepper is, die heel het universum in 6 dagen vanuit het niets geschapen heeft. Puur doordat hij sprak. Door zijn almacht ontstaat alles. En het is niet alleen maar door zijn almacht ontstaan. Hij onderhoudt ook alles door zijn almacht. Hij zorgt ervoor dat alles door blijft gaan. Totdat hij terugkomt. Totdat Jezus terugkomt. God is diegene die alles in handen heeft. En dat geeft voor ons als kinderen van God hopelijk enorm grote rust. Dat ik mag weten dat ik niet vanuit mezelf tot God ben gekomen. En dat hij mijn leven vasthoudt. En dat hij, zoals hij belooft en wordt hetgeen, dat werk wat hij in mij begonnen is, door zal laten gaan en af zal maken. Tot aan het eind. Dat mijn redding, mijn behoud niet in mezelf ligt, maar in hem. En dat ik daarom ook met al de dingen die ik meemaak, al mijn gebedspunten, alles wat ik beleef, tot hem mag komen, omdat het de beste plek is. Gods almacht, Gods soevereiniteit is niet een hindernis om te bidden, het is juist een aanmoediging daarvoor. Ik mag weten, ja, bij God kan ik terecht. En God die weet wat hij doet. Er is niks wat God uit handen glipt. En dat laten ze ook zien door te verwijzen naar een psalm. Een messiaanse psalm, psalm 2. In psalm 2, en dat zijn alleen maar de eerste 2 versen die zij citeren, zoals Jezus dat ook vaker doet. Hij citeert een vers of 2 uit een getekstgedeelte uit het Oude Testament. En de Joden die wisten precies wat in de rest stond, omdat ze zo goed het Oude Testament kenden. En daar schrijft de schrijver van de psalm: waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En wat zeggen die dan? Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, lacht. De Heer zal hen bespotten. Enzovoort. Dan gaat het over Jezus. Het gesprek binnen die eenheid waar de vader tegen de zoon zegt: jij bent mijn geliefde zoon. En aan het eind staat dan: Dat wij tot Jezus moeten komen. Voor genade, voor redding. Deze God die lacht. En die zelfs over de onzinnige strevens van de zondige en verduisterde mens spot. Is de God van redding en genade. Die mensen uit de geestelijke duisternis trekt. Tot zijn zoon. En tot zijn zoon laat komen. Maar deze God is helemaal niet bedreigd door wat wij doen. Hij heeft alles onder controle. En dat geeft voor mij als kind van God enorm grote rust. Dat ik zo vaak tekort schiet. En de kracht in mezelf niet heb om getrouwd te zijn. Maar deze grote God, die geeft mij zijn kracht. Ze kijken terug naar de God van het Oude Testament. De God die de grote daden die hij gedaan heeft. Zoals het ook op de Pinksterdag gebeurde. Met dat geweldige wonder van de vreemde talen die ze gingen spreken. En in die vreemde talen verkondigden ze de grote daden van de Heer. En dan hebben ze het over de schepping. De zondvloed. Exodus. Wetgeving. David, al die dingen die God in het Oude Testament deed, worden daaraan herinnerde zich. En weten, dezelfde God, die toen die dingen deed, die hij wilde doen, die is ook de God van nu. Dat is ook de God die wij toe mogen behoren. En dan verwijzen ze naar het meest belangrijke evenement in de wereldgeschiedenis. Jezus die kwam, Jezus die leefde, Jezus die wonderen, tekenen deed, leerde, maar vooral kwam om op het kruis, in de plaats van de zondaar, de toorn en de straf van God die wij verdiend hebben, op zich te nemen. Maar wat zeggen ze daarover? Daar waren andere mensen bij betrokken. De Romeinen waren daarbij betrokken. Ze noemen Pontius Pilatus. Ze noemen de heidenen. Maar ook het volk van God zelf was erin geïnvolveerd. Het was Gods eigen volk. Waren de Joden zelf die hem overleverden. Omdat zij niet konden verdragen wat hij zei. Omdat ze de waarheid niet waar wilden hebben. Dus datgene wat er toen gebeurd is, daar is de mens volledig verantwoordelijk voor. Dat is verschrikkelijk. De grootste zonde die ooit gedaan werd. Maar toch gebruikt die almachtige soevereine God die vreselijke dingen die toen gebeurden voor zijn doel en voor zijn plan. Om alles te doen wat uw hand en uw raad besluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Ze komen tot die geweldige, majesteuze, almachtige God. En ze weten, daar vinden wij de kracht die wij nodig hebben om datgene te doen wat God van ons vraagt. Je kunt niet in het koninkrijk van God functioneren en leven zonder de kracht van deze almachtige God. Je hebt het niet in je. Ik heb het niet in me. Ik ben machteloos vanuit mezelf om getrouwd te zijn aan de wil van God. Maar God die zo groot en zo geweldig en zo liefdevol en zo genadig is, staat elke dag klaar om ons de kracht te geven die wij nodig hebben. Als jij kind van God bent, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. En daarin is de Heilige Geest alvast in jou bezig. Hij is aan het werk. En hij is altijd beschikbaar. Zijn kracht is altijd beschikbaar. Dus hoe komen zij tot God? Nederig en afhankelijk komen zij tot hem. Wetende, zoals ik het zei, wij hebben die kracht niet in ons. En dan vragen ze hier, nu dan heren, sla acht op hun bedreigingen. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstekt dat genezing en het teken en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind, Jezus. Ze vragen erom om door te kunnen gaan met datgene wat God in hun begonnen was. Als wij getrouw willen zijn aan de Heer, belooft Jezus aan ons dat wij weerstand zullen ervaren. Dat wordt ons beloofd in de Bijbel. Omdat als wij het evangelie verkondigen, altijd twee reacties opkomen. Er zijn mensen die het blijmoedig aannemen. En er zijn mensen die het vijandig afwijzen. Dat is de realiteit. Als wij niet willen dat mensen ons afwijzen, als wij geen weerstand willen ervaren, dan moeten wij vooral niet bezig zijn met Gods wil in ons leven. Maar je mist daardoor zo ontzettend veel. Wil je God ervaren in je leven, dan zegt de Bijbel heel duidelijk, moet je bereid zijn om te gehoorzamen aan datgene wat God gezegd heeft. En Jezus heeft tegen ons als kerk gezegd, ga en maak tot discipelen alle volken. En doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer hun onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dat is het voorrecht en de opdracht die wij hebben van de Heer. En als u wilt dat de Heer zichtbaar is in uw leven, dan moeten wij bereid zijn om daaraan gehoorzaam te zijn. En het maakt niet uit waar, en het maakt niet uit met hoeveel mensen dat is. Het begint vaak als wij ouders zijn, begint het in ons gezin, met onze eigen kinderen. Die hebben we al toevertrouwd gekregen door de Heer. En wat is het een voorrecht als vader en als moeder om mijn kinderen de vrijmakende boodschap van het evangelie te verkondigen. Het is moeilijk. We ervaren weerstand. Maar het mooie is dat Petrus en Johannes dat ook ervoeren. Ze waren niet anders. Ze zweefden niet door het leven. Ze waren mannen zoals wij mensen zijn. Zwak. Afhankelijk. Maar het mooie is dat wij hier mogen zien als zij zo afhankelijk en zwak tot God komen. Dat God hun gebed verhoort. Ze zeggen niet tegen God, en dan moet u verder nog dit en dit en dit en dit allemaal doen. Dat laten ze volledig aan hem over. Wij weten niet wat Gods wil op elk gebied van ons leven is altijd. Maar we mogen vertrouwen dat hij dat gaat doen zoals hij dat wil. Maar we weten dingen duidelijk vanuit de Bijbel. En dat is ook wat Jezus bedoelt in Johannes 14. Waar hij zegt, alles wat wij en wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. De naam van Jezus is geen formule die ik achter mijn gebed plak om dat te krijgen wat ik wil. De naam van Jezus, een naam van iemand in de Bijbel, betekent dat ik die persoon ken. Dus als ik iets bid in de naam van Jezus, dan bid ik in de kennis en het vertrouwen die ik heb door zijn woord. En dan bid ik volgens datgene wat hij duidelijk gezegd heeft in zijn woord. En dat zien wij hier gebeuren. De Johannes en Petrus en de gemeente, die hebben die opdracht ontvangen van de Heer. En zij bidden, Heer, help ons om dat te gaan doen. En het mooie is dat we hier mogen zien dat God hun gebed verhoort. En wat is de uitkomst? En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. Het was een aardbeving. Waarom? Waarom zou God een aardbeving geven? Waarom geeft God niet altijd als ik bid een aardbeving? Er was een reden voor. Want hierin laat God zien dat hij nog steeds dezelfde is. Want aardbevingen vonden plaats, bijvoorbeeld bij de wetgeving op de berg Sinaï. Jahwe, De almachtige God van het Oude Testament. Ik ben die ik ben, waar we over hebben gezongen. Die toen de aarde liet beven, was dezelfde God hier, die hun datgene geeft wat zij nodig hebben. Het waren Joden. Dus de Joden die wisten dat te duiden. Wat een aardbeving inhield. En wat was het gevolg? Ze werden vervuld, allen werden vervuld met de Heilige Geest. En ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Is dat niet geweldig? God geeft aan hun datgene wat zij nodig hebben. Hij is nog steeds dezelfde God. Hij is nog steeds die liefdevolle Vader. Die precies weet wat ik nodig heb, ook al weet ik dat niet. En die dat aan mij wil geven. En het is hopelijk voor jullie een bemoediging om vrijmoedig en in afhankelijkheid elke dag tot God te komen. En te bidden en alle dingen die wij op ons hart hebben te delen met die geweldige, almachtige, liefdevolle Vader. En aan Hem over te laten hoe hij ons gebed verhoort. Volgens zijn volmaakt en goed wil. Laten we bidden. Grote, almachtige, liefdevolle, genadige, reddende, soevereine, koning, heer, vader. Wat een geweldige God bent u. Hoe ontzagwekkend bent u. Hoeveel groter bent u dan wij ooit zouden kunnen beseffen. En wat een voorrecht is het, Heer, dat wij door genade tot u mogen naderen. Niet vanuit eigen inspanning, maar door het volbrachte werk in uw Zoon Jezus Christus, in onze plaats, die als enige de wet kon vervullen, zonderloos was, die als enige onze plaats kon innemen op het kruis en voor al onze zonden betaald heeft, die als enige de weg tot de Vader kon openen en het voorhangsel kon verscheuren. En die gestorven is en die opgestanden is en die leeft. En die voor ons pleit en die er voor ons is en die ons de Heilige Geest heeft gegeven. Wat een wonder, Heer. Wat een wonder is dat. Help ons om u beter te kennen. Met alles wat wij meemaken, alles wat wij op ons hart hebben tot u te komen elke dag. Wetende dat u diezelfde God bent, die nooit verandert. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Mozes. De God van David. Van Jesaja, Jeremia. U bent nog steeds dezelfde. En we mogen u toebehoren. En u staat elk moment ervoor klaar dat wij tot u mogen komen en dat wij alles met u mogen delen. Help ons om te leven in afhankelijkheid van u, in een diep vertrouwen in u, in een diepe kennis van u en getrouw te zijn aan de opdracht die u ons gegeven heeft. En dat uit dankbaarheid en blijdschap en vrijmoedigheid te mogen doen. Ik dank u, Heer, voor ieder die hier is. U weet wat wij nodig hebben, Heer. En ik ben zo dankbaar daarvoor dat ik niet vanuit mijn eigen kracht moet leven. Maar dat ik elke dag weer opnieuw vervuld mag zijn met de Heilige Geest. Door te wandelen in de Geest, in de gehoorzaamheid. Vervul ons, Heer. Verander ons, heilig ons. Zodat wij uw getuigen zijn. In een wereld die in duisternis ligt. En dat wij het lef mogen hebben en de vrijmoedigheid om op te staan. Om anders te zijn dan de wereld om ons heen. En duidelijk uw boodschap te verkondigen. waar u ons de gelegenheid ertoe geeft. Wij kunnen het niet aan onszelf, Heer. We zijn helemaal afhankelijk van u. Maar we danken u voor uw genade elke dag opnieuw. Voor uw vrijmakend en reddend evangelie. In de naam van